Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Maar voor mij mag er niet zoveel met vuurwerk dit jaar, dus dat zal vanzelf wel goed komen.
Mag het karbid schieten nog?
Ja. Laten we bij deze 2020 een hele virtuele trap nageven hier.
Met liefde. Poem.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij aflevering 145 van de Tweakers Podcast, de laatste van 2020.
Yes, mijn naam is eindelijk.
Nou, die gast die het blijkbaar niet zo leuk vindt een podcast te maken is Jurjen Ubachs.
Nee, het ging maar meer
om 2020.
Ik ging maar meer om 2020 dan om de podcast.
Oh, de 2020 voorbij
is. Helemaal hip en happy meer op social om allemaal te roepen hoe verschrikkelijk 2020 is. En alles wat er nu gebeurt als iemand bijvoorbeeld overlijdt aan doodnormale ouderdom bijvoorbeeld, dan is het 2020 strikes again. Dus ik ga er lekker mee. Ik zeg helemaal klaar met 2020.
Nou, dan we gaan terugkijken op 2020 en dan geef het gewoon een trap naar achteraf. Nou, dat we lekker doorgaan naar 2021. Maar dat doen we dus met Jurjen Ubachs, maar ook met Arnoud Bokker.
Hi.
En met Erik van Ballengooi.
Hoi.
En dus geen normale aflevering deze keer. Aflevering, we nemen ook ietsje eerder op, want als dit uitkomt, dan zitten wij lekker in ieder geval aan de oliebollen zitten.
Zeker wel.
Dus gooi je het wel weer 6 uur ochtends om. Ga jij 6 uur ochtends aan de oliebollen zitten, Arnoud?
Op nieuwjaarsnacht? Nou, die kans is er best wel, ja. Maar op oudjaarsdag zelf niet. En dit komt op oudjaarsdag uit. Dus
Ik zeg ontbijten met oliebollen en zit hier een soort in de verte staren, alsof je een soort droomlandschap voor zich ziet.
Oké, dit klinkt misschien heel raar. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen hier dus al over nagedacht. Maar daarnet was de allereerste keer dat ik me vroeg, wat ga ik eigenlijk doen op oudjaarsavond? Ja dat,
dat zijn wel dingen.
Nog niet over nagedacht. Normaal gesproken is dat wel je feestje hier, feestje daar, familie, whatever.
Je opties zijn ook beperkt, want alle feestjes gaan niet door. En je kan niet met heel veel mensen vieren. En ik denk je vooral de vraag is, welke 2-3 mensen wil ik het mee gaan vieren?
Ja, dat is of neem je dan helemaal die moeite niet? Ga je gewoon lekker thuis zitten, stop je inderdaad vol met alle hapjes en oliebollen. Die je dan ook niet hoeft te delen met al het vervelende bezoek dat zelf niks mee had genomen.
Omdat we toch klaar zijn met 2020.
Ja, precies. Ik had vorige keer veel te weinig oliebollen ingeslagen. Dus ik heb er net 24 besteld voor 4 mensen. Nou, dan moeten
dat is een goed ontbijt. Ik langskom bij jou.
Ja, ik zit al aan mijn tax. Sorry. Met het aantal mensen. Maar anyway. Er is dus een podcastaflevering. We hebben geen oliebol nu nog bij ons, want het is pas de 22e zelfs weer opnemen. En daarom maar ook even geen actuele highlights, maar we gaan wel terugkijken naar eigenlijk wat voor onze highlights van 2020 waren. Dus en iedereen hier vandaag heeft eventjes goed nagedacht over wat nou echt tekenend was voor 2020. En voor de rest dachten we eigenlijk, wilden we een beetje terugblikken op Tweakers. En toen hebben we nog een oproepje gedaan op Twitter en in natuurlijk de podcast zelf op de site, of mensen wat vragen voor ons hadden. En daar is zoveel uitgekomen dat ik denk dat we daar gewoon de hoofdmoot van de podcast mee kunnen vullen. Dus daar gaan we zo meteen, gaan we jullie vragen beantwoorden. Maar om te beginnen dus, de highlights van 2020. En ik begin hem even bij Eeny, Meeny, Miny, Mo, meneer van Ballengooien. Buiten dat 2020 snel weg moet en er allemaal heel veel nare dingen waren. Wat was jouw lichtpunt? Wat was jouw hoogtepunt?
Ja, een paar toffe dingen wel. Ik denk de nieuwe AMD-processors waren tof. Dat Intel eindelijk ook in het high-end segment echt weer wat concurrentie heeft. Dat vond ik wel tof. De RTX 3000-serie van NVIDIA. De tweede generatie raytracing, waarmee raytracing ook echt een beetje mogelijk wordt. Mm-hmm. Je kan het echt aanzetten. Je hebt nog fatsoenlijke frame rates ook. Met wat kanttekeningen. Ik zie hier al een beetje met zijn hoofd schudden. Maar ik ben toch gegaan voor eigenlijk de revival van VR. Dat natuurlijk al een paar, eigenlijk al jaren roepen dat VR eraan zit te komen. De afgelopen jaren had ik het zelf eigenlijk alweer een klein beetje begraven. Totdat begin dit jaar Half-Life Alyx kwam. Dat was echt een toffe game. We zien ook in Steam inmiddels dat de adoptie van VR, het is nog steeds heel weinig, maar het neemt wel echt toe. En later dit jaar, die Quest 2, bedoel, we hebben er van alles over geschreven. Er hield de gemoederen ook enorm bezig bij ons op de site, vanwege het Facebook-verhaal uiteraard. Hè. Laten we dat niet nog een keer oprakelen. Maar het is echt een toffe VR. Nou, dat mag best. Maar bedoel,
het is toch 2020. Gaan we al dat soort dingen ook doen.
Ook helemaal, die VR-headset die moet ook dood. Nee, maar buiten dat, het is technisch gezien echt gewoon een goede stap vooruit. En echt klein wondertje is misschien een beetje een te groot woord ervoor. Maar echt tof dat je gewoon nu in stand-alone VR-headset zonder een hele dikke PC erachter toch echt wel een goede VR-ervaring hebt. En er komt ook een steady stream aan content vooruit. Niet allemaal even goed, maar er komt ook wel echt toffe content voor die headset uit. En dat is wel echt, ik vind het tof. En ik ben heel benieuwd wat volgend jaar gaat brengen. Of we nog weer grotere stappen gaan krijgen.
Nou, wat ik vooral interessant vind, is dat het niet alleen binnen het wereldje van tech-nerds weer een beetje opgeleefd is. Maar als ik een beetje in mijn omgeving kijk, dat er meer mensen nu VR een beetje in het vizier beginnen te krijgen. Dat mijn zus laatst zei voor mijn neefje, goh, hoe zit dat met zo'n VR-bril? Daar hoor ik veel over laatst. En wat kost dat? En welke moet je dan hebben en zo? Dat heb ik nu al van 3-4 mensen heb ik dat gehoord. Terwijl in de tijd van de HTC Vive en de eerste Rift, ja, echt niemand. Toen was iedereen hield nog een stuk karton tegen hun hoofd en zei ze, oh, wat is het tof. Dus dat is wat mij het meest eigenlijk opvalt. Dat het, ja, die stap naar mainstream lijkt nu een heel klein beetje gezet te worden.
Ja, die stap kwaliteit is ook echt goed. Want we...
Ja.
Nou, ik wil zeggen, kijk, we hebben natuurlijk een paar jaar geleden al dat cardboard. Daar hebben we het eerder ook over gehad. Dat was hartstikke leuk. Maar eigenlijk werd je er gewoon binnen een half minuut had je krakende koppijn van. De experience was niet zoals je wilde. Terwijl nu zo'n Quest 2 of de Quest 1 ook. Maar die zet je bij iemand op zijn hoofd. Je snapt meteen wat het is. Het werkt goed. Je hebt meteen echt een fijne ervaring. Dus het is heel makkelijk. De drempel is heel laag voor mensen om in te stappen. En Facebook maakt natuurlijk geen verkoopcijfers van dat ding bekend. Maar het is wel gewoon, hij is continu stijf uitverkocht. Dus het is wel echt een succes ook.
Ja, het is vooral de stap naar die mainstream waar je het dan over hebt. Dat is gewoon heel simpel, de kabel. Alleen dat al. Ja. Mijn vriendin is heel gek op VR-gaming. Is een aantal keer op het Tweakerskantoor geweest dat wij de hele VR-set hadden staan. Heeft toen ook in de VR. En die sindsdien vraagt gewoon heel regelmatig, hey, kan ik niet eens een keertje weer langskomen op kantoor? Even pre-corona, dit allemaal natuurlijk. maar dan is het dus van, ja, dan moet ik dus gaan regelen dat die game-pc er staat. Dan moet ik zorgen dat de huiskamer VR-ready is en zo. En nu is het gewoon van, je schuift even een bank weg, je zet dat ding op en je tekent een Guardian, de veilige area waarin je dan kan rondlopen. En dan ben je klaar. Het is super makkelijk. En ja, daarnaast, ik bedoel, voor ons is VR natuurlijk inmiddels een redelijk gesneden koek. Wij hebben er 5-6 jaar al mee te maken sinds de komst van de eerste Rift. En ik merk toch ook dat ik klaar ben met die kabel. Heel toevallig, vorige week stond er een review op de site van Medal of Honor Above and Beyond, die VR-game. En die moet je dus nog verplicht spelen met de Oculus Link. Dus de kabel die je dan trekt tussen je PC en de Oculus Quest 2. En ik vind dat toch gedoe. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. Ja, ik heb wel zo'n kabel, het werkt allemaal. Maar toch, de wetenschap dat er zo'n kabeltje rond... En als ik daarop ga staan, dan vliegt hij er misschien wel uit. En is mijn verbinding dus weg. Ik wil het niet meer. Ik heb daar geen zin meer in. Ik neem genoegen eigenlijk met een stapje onder de echte topgames. Onder de Alex'en en de Medal of Honors. Om gewoon die vrijheid te hebben.
Nou ja, stel je, bij die Quest 2 kan je er zelfs voor kiezen om het draadloos te doen. Nog niet officieel, maar als je die virtual desktop software installeert en daar die SideQuest die patch voor installeert, kan je zelfs ook gewoon draadloos die PC experience op je Quest 2 krijgen.
En je weet gewoon dat Facebook daar ook mee gaat komen.
Ook mee bezig,
want iedereen ziet, en precies wat Jur zegt, als je eenmaal echt compleet draadloos, extreem laagdrempelig iets gedaan hebt, gewoon bril opzetten en gaan, dan wil je inderdaad niet meer terug. Dat is het. Ik vind het grappig. Ik volg dan ook op Reddit, de subreddit van Oculus. En hoeveel Quest-bezitters daar niet foto's en filmpjes plaatsen van, ik heb mijn opa dat ding opgezet. Ik heb mijn oma dat ding opgezet. Of mijn vader of moeder. En elke keer blijkt eruit van, ze pakten het meteen op. Ja. En binnen een paar minuten waren ze gewoon helemaal ondergedompeld, zeg maar. En dat vind ik best wel knap voor iets wat toch zo anders is. Wat we niet... Aan de ene kant is het, virtual reality moet bijna echt zijn. Maar je hebt een controller te maken en je hebt een ding op je hoofd. Maar dat we nu bij een generatie zijn aangekomen, dat je het op iemands hoofd kan zetten die het nooit eerder gedaan heeft. Je ziet ze heel even naar hun handen kijken. Je ziet ze een paar keer klikken. Oké, dit zijn blijkbaar de controllers. Je ziet een beetje rondkijken en ze kunnen gaan. Gewoon as far as, maar gewoon user experience en user ervaring ontwerpen. Dat je iemand zo kaal ergens in kan droppen. En dat iemand eigenlijk meteen weet hoe het werkt. Er zijn ook games die ik gewoon op de PC speel. Dat ik gewoon echt in het begin wel even een uur bezig ben voordat ik de hele inventory schema's en controls en alle buttons op de controller en zo, dat ik daar langer voor nodig heb dan voor iets als VR. Dus dat vind ik echt wel, dat is wel anders dan die paar jaar geleden.
Maar wat is het plafond voor deze doelgroep, Erik, denk je, Erik? Wat is, hoeveel mensen kunnen dit maximaal gaan spelen? Hoeveel mensen zullen er interesse in hebben in de komende jaren?
Ja, dat is misschien een beetje een dooddoener, maar dit ligt natuurlijk net aan wat voor soort software er voor uitkomt. Wat ik bijvoorbeeld echt heel tof vind, en dat is niet eens een game, maar is in VR Google Earth. Dus gewoon letterlijk over de aarde roamen. Ja. Ik vind het onwijs tof om in Google Earth letterlijk te gaan kijken waar ik op vakantie ga. Ritjes uit te plannen die ik met de fiets ga doen. Dat je gewoon in bergen echt kan zien wat diepte is. Dat is dan wel vooralsnog niet op de Quest. In de Quest heb je wel Wonder, dat is een app waarin je wel Street View hebt. Dus je kan wel om je heen kijken, maar niet echt dat 3D vliegen. Maar bijvoorbeeld voor de PC bestaat dat wel. Ja, ik kan daar echt letterlijk uren mee zoet zijn. Dus dat misschien een beetje een nerd dingetje van mij. Wow. Ja, daarnaast bedoel, Wout weet het ook, VR race gamen doen wij onder andere met Jelle en met Luc. Ja, dat is ook echt super tof. En er zijn tal van games en er komt dus ook steeds meer uit. En je hebt ook de hele fitnessrage is ook mede door COVID nu ook is echt een ding aan het worden. Dus dat je een soort fitnessachtige dansmoves doet. Dus dansen, maar dan wel op fitness geënt.
Of VR-boxing.
VR-boxing, gewoon om een beetje aan je lichaamsbeweging te komen in de huiskamer. Terwijl daarbij is goed ruimte kwijt te maken. Want Beat Saber uiteraard ook. Goed ruimte maken, zodat je niet je televisie alsnog kapot ramt en dat soort dingen. Maar het is wel echt, er is van alles mogelijk. En er zitten ook echt hele toffe dingen in die in eerste instantie niet zo heel erg interessant lijken. Maar gewoon in VR veel toffer zijn dan op een platte monitor.
En het is deel een prijskwestie natuurlijk, wat Arnoud vraagt. Van, weet je, voor hoeveel mensen kunnen hier aan? Ik denk een paar jaar geleden zei iedereen, VR, maar moet je een dikke game PC hebben en dan €800. Zo'n gedoe. En nu zit je op €349. Ja. En dat is nog steeds gewoon geld. Ik ga niet doen alsof dat niks is. En dat is ook niet iets wat je zomaar iemand voor zijn verjaardag geeft. Maar we zijn echt wel een eind gedaald. En het zal steeds beter worden. Maar op een gegeven moment zal iets van deze kwaliteit, dat zal over 2 jaar misschien €200 zijn, €199.
Ja, dit is natuurlijk wel wat je bij het Facebook-verhaal om de hoek komt kijken, want die €349, daar zit ook nog wel een deel in dat je de deel gewoon met je privacy betaalt. Wat dat ding echt kost en of Facebook daarop toelegt of dat ze hem voor niks of voor een heel klein beetje winst verkopen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er is natuurlijk geen andere fabrikant naast Facebook die op dit prijspunt zo'n product aanbiedt in ieder geval. Dus daar moeten we een kleine slag om de arm houden. Maar het is inderdaad wel, €349 is eigenlijk gewoon bizar voor wat je ervoor krijgt.
Ja,
ik ben nog even benieuwd. Jur, jij hebt dit jaar heel veel games gespeeld. Een deel VR, maar ook heel veel meer nog non-VR. Je hebt ook Half-Life, je hebt niet de review gedaan voor mij van Alex, maar je hebt het wel gespeeld, weet ik, toch?
Ja.
Hoe verhoudt zich dat nou uiteindelijk? Want met VR was het ook vaak van, VR is leuk, maar voor even. Het zijn vaak korte experiences. Nou, we hebben nu denk ik met Alex dit jaar echt een game gezien waarvan het de bedoeling was, dit is gewoon een volwaardige gameervaring. Hoe verhoudt het zich voor jou tot de andere grote titels die jij gespeeld hebt?
Ik denk dat de vraagstelling niet klopt. Ik denk dat we toe moeten naar een aparte afkadering voor wat zeg maar een grote VR-game inhoudt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Half-Life Alyx, ziet er significant beter uit dan heel veel andere VR-games. Werkt soepel, speelt lekker, doet een aantal leuke innovatieve dingen ook met VR. Maar is maar 5 uur lang ongeveer. Give or take, als je beter bent, minder goed bent. Ja, dat is voor een groot game, een beetje de shiny titel. Als je dat naast normale games zou leggen, is dat natuurlijk lang niet genoeg. Zeker niet voor een game die behalve het avontuur en niet heel veel extra dan dat te bieden heeft. Dus ik denk dat je gewoon naar een heel ander referentiekader toe moet werken. En dat kan alleen maar als er meer grote games gaan verschijnen. Dat gebeurt gelukkig, dat zei Erik al. Er komen best wel toffe dingen. Medal of Honor is een goed voorbeeld. Maar juist die vraag van hoe verhoudt het zich nou tot normale games? Ik denk dat je die vergelijking niet moet willen maken. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Medal of Honor, dat klopt op meerdere momenten niet. Dus bijvoorbeeld de scène in Omaha Beach is by far mijn minst favoriete scène in een game. Waarom? Omdat ik die scène zo goed ken uit films, uit andere games. En daar is het mega spectaculair. Maar VR heeft niet de firepower op audiovisueel gebied om dat voor je ogen net zo spectaculair te maken. Er zijn te weinig soldaten op het strand, er wordt te weinig geschoten. De explosies zien er niet zo mooi uit als dat je in normale games ziet. Maar juist simpelweg het herladen van een gun. Dus gewoon letterlijk je gun in je handen hebben. Op een knopje drukken dat het magazijn eruit gaat. Met je andere hand het magazijn van je riem pakken. Erin klikken. Dat mechanisme om overhalen. En dan weer kunnen schieten. Die handeling is super vet. En dat is niet uit te leggen. En, noem mij een normale
Wat
shooter.
Wat je eigenlijk zegt is je moet VR-games eigenlijk langs een andere meetlat meten dan gewoon
precies,
monitor.
Precies, zulke andere dingen gaan een rol spelen ten opzichte van normale... Noem mij een shooter waar het herladen tof is. Je hebt active reload in games als Gears of War, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Dus gewoon hele banale dingen worden vet omdat je het allemaal handmatig doet. En als dat goed is uitgewerkt, dan is het tof. En dat kun je niet met normale games vergelijken.
Ik snap wat je bedoelt, ik ben het ook een beetje eens. Maar als je mij zou vragen welke game heeft dit jaar het meeste indruk gemaakt... Wat is je bijgebleven? En ik gooi alles op een hoop. Dus ook gewoon PC-game. Dan komt hij er wel bovenuit, denk ik. Ik bedoel,
Alyx,
die game heeft echt... hij is inderdaad kort. Dus ik bedoel, biedt hij evenveel waar voor je geld? Dat zijn allemaal andere vragen. Is het even mooi? Maar gewoon puur, weet je... Een game kan ook emotie losmaken. Een game kan een stuk kunst bijna zijn. Het kan een reactie in losmaken. En er is de reactie die game in mij losgemaakt heeft... Al was het ook maar deels gewoon dat ik... toen mijn broek deed af en toe in die donkere stukjes...
Dat was echt
verschrikkelijk eng vond. En dat ik het... Nee, maar ik bedoel... Je zegt, doe het 5 uur over. Nou, ik heb het echt in kleine hapjes opgedeeld. Ik vond het super intens af en toe. Vooral dan als dan weer eens je met je zaklamp moest je door die gangetjes heen lopen en je wist dat er over headcrabs waren. Ik heb nog nooit die intense spanning gewoon. En ja, noem het maar een klein beetje die angst. Geen enkele enge game of horror game op een plat scherm heeft dat ooit bij mij kunnen doen. En dan is het dan eenzelfde soort game? Nee, het is inderdaad een andere categorie. Maar dat wil ik ook een beetje dat games met mij doen. Ik wil, als ik klaar ben, een beetje met mijn bek vol tanden zitten. Ik wil af en toe vol pauze moeten zetten. Ja. Dat ik denk, wow, dit is echt iets heel bijzonders. Maar heeft dat echt wel voor mij gedaan. Ja.
Maar waar ik dus vanaf wil, is dat jij dus nu zegt, het geeft niet veel waar voor je geld. Want we vinden 5 uur voor 60 euro. Wat kostte die game? 40, 60? Geen idee. Vinden we weinig. Omdat dat is het referentiekader waar we vandaan komen met normale games. Maar je moet het totaal anders zien. Ik bedoel ook, alleen al het nieuws, er was ook een nieuwsbericht, Medal of Honor kost je 170 gigabyte aan ruimte op je harde schijf. Maar ze, wow, dat is super groot. Ja, voor alle assets die een VR-game met zich mee moet brengen, zeker een uitgebreide game als dit, is dat misschien wel helemaal niet groot. Misschien ook wel, maar dat kunnen we nu niet bepalen, omdat er gewoon nog te weinig is van deze slag games. En ik denk dat de strijd als het gaat om thuisgebruik en ook aandacht in reviews en dat soort dingen, de strijd die VR moet voeren, is dat VR meer op zichzelf beoordeeld wordt. En niet dus inderdaad dat jij zegt van ja, het is super vet en mijn game van het jaar, ja oké, als je kijkt naar prijs, dat laatste, dat bijzinnetje, dat moet er op een gegeven moment af gaan vallen. VR moet veel meer een eigen ding gaan worden.
Arnoud, ren je al naar de winkel toe?
Nou, ik heb VR alleen mobiel geprobeerd. En ik heb geen uitgebreide ervaring met een Quest 2 of zo. Nee, ik ren nog niet naar de winkel toe. Had ik volgens mij toen die uitkwam, we het erover hadden ook over gehad. De link met Facebook is mij veel te sterk. En dat is ook waar ik me een beetje zorgen over maak voor de toekomst van VR. Want behalve die Quest 2 zie ik niet heel veel concurrentie. Ja, dus niet heel veel prikkels. Klopt. Om die prijs omlaag te krijgen. Dus Facebook koopt hiermee marktaandeel. Nou, dat gaat lukken als ik alle tekenen aan de wand goed lees. En dan? Want Facebook is helemaal niet invested in virtual reality per se. Ik bedoel, als het augmented reality is, vinden ze het ook best. Werken ze ook aan. De gamemarkt zit er niet lekker in. Dus die relaties met gameontwikkelaars zijn misschien ook niet optimaal. En ze hebben natuurlijk niet de beste naam ter wereld als het gaat om privacy en databescherming. Dus heel veel mensen zullen daar ook, net als ik, hobbels bij ervaren. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat als de dominante speler in de VR-markt Facebook is. Hoe dat dan verder gaat, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, en jij hebt het nu over de hardware, maar je hebt het ook een beetje aan de softwarekant. Want Medal of Honor is gemaakt in samenwerking met Oculus Studios. Dus ja. Uiteindelijk komt dat ook gewoon bij Facebook zelf. Natuurlijk, het opereert wel los van elkaar, maar het blijft Oculus. Dus ja, als inderdaad de aanbieder van de hardware voornamelijk aan één kant zit en die ook nog een heel belangrijk deel van de portfolio in handen hebben als het gaat om de software. Ja, dat ook daar moet nog wel veel in gebeuren, denk ik.
Maar ik zie ook niet zo snel... Nee. Hele grote concurrent op. Je had HTC, maar die lijkt met de Vive echt op een ander segment. Tenminste, dan heb je nog van die wat meer exotische merken als Pimax en zo. Die is van die 5K dingen komen. Ja. En,
nou, je hebt natuurlijk HP, die heeft de Reverb G2. Die introduceren ze zo'n beetje nu in Nederland. Die hebben wij ook de test. Dat is ook wel echt, maar dat is dus weer eentje met een touwtje. Dus echt voor aan je PC. Ander prijssegment, ja, €700 met controllers erbij. Dus inderdaad een stuk duurder. Qua beeldkwaliteit ook echt wel weer beter dan de Quest 2. Ja, en wat je zegt, je hebt inderdaad ook wat ik de tofste VR-headset vind, die in ieder geval recent is aangekondigd. Ik heb hem niet zelf op mijn hoofd gehad, maar als ik erover lees, dat is die Vario VR 3 die onlangs is aangekondigd. Die heeft twee beeldschermen als het ware in elkaar, waarbij je een heel klein OLED-schermpje in het midden van je field of view hebt met een hele hoge resolutie en daaromheen een LCD-scherm met nog steeds een hogere, maar wel lagere resolutie. En zij beloven dus, in ieder geval op dat gedeelte wat in het midden van je field of view zit, iets wat eigenlijk zo'n beetje overeenkomt met wat je ogen daadwerkelijk aan detail kunnen zien.
Nou, zal ik jou eens wat vertellen, Erik? Nou. Ik heb op CES de voorganger daarvan opgehad, vorig jaar. Dus ik heb dat ding gebruikt. En dat is inderdaad bizar scherp.
Die voorganger heb ik inderdaad ook opgehad. Maar deze schijnt nog echt een heel stuk beter te zijn. Het glas is half vol of half leeg. Hij kost $3200. Dat is ongeveer van de helft van wat zijn voorganger kostte. En er zit ook nog $800 subscription bij. Dus het is ook helemaal
bijna 10 keer een Oculus Quest 2.
Nee, maar bedoel, in een half jaar tijd, in een jaar tijd is die prijs dus door 2 gegaan. Dus we zijn daar absoluut nog niet voor consumentenhardware. Maar je bedoel, als je die lijn doortrekt, dan is dat wel iets wat zit letterlijk gewoon in de pijplijn. Ook in het sub-duizend euro segment.
Nee, maar ik denk dat op high-end VR-gebied echt wel toffe dingen gebeuren. Maar ik ben het al met Arnoud eens. Voor die massa-adoptie zit het nu zo verwoven met Facebook. En er is geen enkel ander bedrijf van mij die nu daar de middelen en de tijd in wil stoppen om dit echt voor dat prijspunt heel, heel breed uit te gaan rollen. Ja. En dat zou wel mogen. denk
ik. En de vraag is ook nog een beetje, wat wil Facebook ermee? Want het is natuurlijk dat hele sociale aspect. Nou, ik zit in die beta van het Venues programma van hun. Wat is dus letterlijk een ruimte zijn waar je met z'n allen in kan samenkomen. Nou, dat is echt zo slecht. Dat is gewoon verschrikkelijk nog. Er is het gros van de tijd niks te doen. Het is buggy. De mensen om je heen die staan inderdaad ook allemaal een beetje te kijken van wat gebeurt er. Iedereen heeft zijn microfoon aan staan, dus het is ook super awkward. Nee, ik vind dat nog niet. Ik voel me daar nog niet prettig in. Laat ik het in ieder geval zo zeggen.
Laat ik nog heel veel doorpakken naar mijn highlight. Het is geen highlight, maar af en toe doen we ook eens een lowlight. In ieder geval iets wat voor mij echt 2020 tekende.
Coronavirus.
Was er een coronavirus?
Ik zei coronavirus.
Nee, was de schaduwzijde van social media. En dat is iets niet wat heel nieuw is of zo, maar wat nu echt op zoveel vlakken weer naar voren kwam. Ik ben redelijk Amerikanofiel, dus er was weer een election year, dus dat heb ik op de voet gevolgd. En als je ziet, maar ook rondom corona en al dat nepnieuws, en nou weet je wel, we steken er vaak nog de draak in. George Soros en Bill Gates willen 5G-chips implementeren en hebben daardoor een pandemie veroorzaakt. Als je ziet hoeveel van dat soort dingen via social media rondgaan, als je ziet hoe Facebook nu mensen hun wereld helemaal warpt en ze in een bubbel zet. En nogmaals, het is niet nieuw, maar het kwam dit jaar wel weer zo van naar voren. Als je ziet wat bij Amerikaanse verkiezingen de meest debiele conspiracy theories die rondgaan. En tegenwoordig, vroeger waren dat misschien kettingbrieven in je brievenbus. En tegenwoordig is wel het internet. En op het internet echt social media, want het zijn niet obscure messageboards waar dat op gebeurt. Die ervoor zorgen dat dit gewoon groeit en dat het in stand blijft en dat het kan doen. En daardoor merk ik wel elke keer als ik nu Facebook hoor of Twitter of Instagram. Ja, bij mij begint er, dat was al een klein beetje, maar zeker na dit jaar toch een vies nasmaakje aan te komen. Dat ik denk, ja, het is heel tof dat ik contact kan onderhouden met familie. Het is heel tof dat ik leuk fotootjes kan delen. Maar zeg maar, at what cost? Wat is zeg maar die keerzijde en de schade die het aanricht? En ik merk dat ik daar in 2020 heel veel over nadenk. Dat betekent nog niet dat ik ben wel een enorme watje. Dus dat betekent nog niet dat ik al mijn accounts heb weggegooid en zo. Maar dan doe ik wel af en toe. Gooi ik het van mijn telefoon af voor 2 weken. En dan ga ik toch weer een keer voor de bijl. Want het is enorm verslavend. Het is ontworpen om verslavend te zijn. Dat staat me ook steeds meer tegen. Toen ze in Twitter die fleets erin knalden. Die stories na echt. Konden mijn telefoon door het raam gooien. Ja, ik merkte bij mezelf, ik werd er oprecht boos over. Want Twitter was nog een klein beetje.
Je hebt
beetje
het ook in je om social media te vergiftigen als je dat wil, Wout. Je wordt er ook al boos over. En voor je het weet zie je erover te twitteren en dan ben je zelf zo'n boze gebruiker.
Ja, maar ik stop nu even met praten. Ik ben even benieuwd hoe jullie, of jullie eenzelfde ontwikkeling merken. Of dat je zegt, nou, boeit me niet zoveel. Of,
nou, jaren natuurlijk.
Hoe hangt jullie vlag erbij?
Ga maar. Wie begint er hier? Nou, ik doe het wel. Ja, ik zie juist een kleine kentering al ontstaan hierin. Want de afgelopen jaren bekroop me dit gevoel ook al heel vaak. En wat toen mijn grote frustratie was, is dat hier weinig aan gebeurde. En dit jaar was natuurlijk een heel belangrijk jaar in de VS. Rond de verkiezingen stond echt alles op scherp. En ook met de coronapandemie is de hoeveelheid filtering enorm toegenomen. Dus het aantal waarschuwingslabels wat eronder staat, het aantal verwijderde posts is omhoog gegaan. Het is lang nog niet waarvan ik denk dat het op een punt dat je denkt van nou, nu is social media weer een gezonde plek om te vertoeven. Maar ik heb wel het idee dat de ergste uitwassen langzaamaan, dat het wordt onderkend dat het zo is aan de ene kant. En aan de andere kant dat er dus maatregelen komen om er iets tegen te doen.
Maar mag ik daar heel even inbreken? Want ik moest een klein beetje huilen deze week. Toen Facebook met droge ogen zei, ja, al die mooie veranderingen aan het algoritme voor de timeline feed rondom de verkiezingen, die hadden helemaal aangescherpt dat er meer betrouwbare nieuwsbronnen naar voren kwamen, minder nepnieuws. Nou, de verkiezingen zijn geweest, dus we gaan weer terug naar het oude algoritme. Dus dacht ik, wat? Ja, was een tijdelijk dingetje. Ja. Alsof ze alleen maar vanwege de publieke druk dat hebben gedaan, maar zelf intrinsiek geloven dat het oude model toch echt beter was.
Nou, het oude model zal ongetwijfeld onder de streep mee opleveren. Dat is, daar gaat het natuurlijk allemaal om.
Ja, en ze willen ook iedereen tevreden houden natuurlijk. Want het is in Amerika is het verspreiden van nepnieuws niet evenredig verdeeld over het politieke spectrum, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Maar Facebook wil inkomsten van beide kanten van het politieke spectrum natuurlijk wel hebben. En daarvoor moet je die media toch ook bereik geven. En dat was ernstig beperkt, denk ik, afgelopen maanden. In ieder geval enigszins. En nu wordt denk ik weer ouderwets dat gepusht. En wat Facebook ook doet, en dat vind ik nog het meest kwalijke van allemaal, is ze de hand boven het hoofd houden. Een van die media is Breitbart. Ze hebben een 3-strikes-out modellen bij Facebook. Als je 3 keer binnen 3 maanden nepnieuws hebt verspreid, moet je eraf of wordt je pagina beperkt of wat dan ook. Dan heb je strenge maatregelen aan je broek. Maar op voorspraak van een conservatieve topman van Facebook zijn er een paar strikes bij Breitbart verdwenen afgelopen jaren. Zodat ze niet op 3 strikes kwamen. Ja, dat soort dingen, dat verknalt het imago van Facebook toch, denk ik wel, voor mij in elk geval wel, voorgoed.
Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, want in Amerika krijgen dus heel veel mensen hun nieuws kennelijk via Facebook. Mijn Facebook feed zit helemaal geen nieuwsbronnen in. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik heb niet allerlei nieuwsorganisaties die ik via Facebook volg. Ik gebruik het daadwerkelijk gewoon om mijn vrienden en familie te volgen.
Ik krijg het nieuws van Twitter.
Alleen maar als iemand tegen mij zegt, ik heb je iets gestuurd op Facebook. Pas dan open ik Facebook om te kijken wat diegene heeft. En dan heb ik inderdaad 36 highlights gemist. Ik kom niet op Facebook. Ik heb het alleen maar omdat er zoveel andere dingen aanhangen. Zoals daar zijn, Oculus. Maar voor de rest, nee.
Ik zit in Teamuur. Ik kom nu ook 1 keer in 2 weken. En ik denk, Erik, het is niet zozeer dat mensen dan de NOS gaan volgen. Of in Amerika dat mensen hard Fox News volgen. Maar het is juist dat mensen linkjes delen onderling. Dus dat die gekke oom en die gekke tante. En dat die dus dingen linken naar hele obscure websites. En dat gaat dan rond en dan gaat iedereen het liken. En dan wordt het opeens nieuws.
Ja, maar dat is misschien met de groep mensen te maken die ik volg. Ik kom dat dus eigenlijk gewoon helemaal niet tegen binnen wat Facebook mij en mijn feed aanbiedt.
Nou, heb je een heel wel aangepaste kennissenkring, heb jij. Doe je voordeel mee.
Ik heb afgelopen jaren zeker wel. Erik. Ik heb zeker wel berichten gezien van mensen die ik hoog zitten. In ieder geval die ik ervan. Dat ik vermoed dat ze goed weldenkende mensen zijn die de grootst mogelijke onzin beginnen te verspreiden. Niet zozeer op een heel hoog niveau, maar van als je al die dingen leest, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. Nee, Truus, er moet helemaal niks aan de hand zijn. Je moet gewoon eens een keertje een bron van gerenommeerd medium gaan lezen. En hou alsjeblieft je mond dicht. Er zijn zoveel mensen die.
Ik wist niet dat jij Doutze Kroes op Facebook had.
Ik doe de truus om het te verhullen, maar dat is niet, misschien helemaal niet het goede voorbeeld. Maar gewoon mensen die je al heel lang kent, waarvan je denkt van, dat zijn gewoon, die doen hun ding en die gaan helemaal niet mee in dat soort rare theorieën. Die dus ineens wel vatbaar blijken voor dat soort rare theorieën. Omdat het overal is, omdat ze het de hele tijd horen en op een gegeven moment gaat het brein dan zeggen van, goh, zou er misschien toch iets aan de hand zijn? Houdt de overheid toch iets voor ons achter? Nee, natuurlijk niet. Nou goed, dat was voor mij een van de vele druppels van ik dacht van, ik hoef deze hele timeline eigenlijk helemaal niet te bekijken. Hier word ik helemaal niet gelukkiger van. Dus nee, dat is voor mij.
Ik ben het wel.
Ja? Ja, juist.
Nadat ik het met Arnoud eens ben, dat er wel ook lichtpuntjes zijn. Hè? Ik bedoel, oké, Facebook draait zijn lichtpuntje meteen weer terug. Maar Twitter is hier actiever mee omgegaan. En dat is natuurlijk al die verschillende rechtszaken nu in de VS waar ik redelijk blij van word. Dat uit verschillende hoeken vallen het nu klappen in de zin dat er echt nu druk gezet wordt op opbreken. Ja. Dat ze zeggen, nee, Facebook met die overnames van WhatsApp en Instagram, dat is echt machtsmisbruik. Ook in de EU wordt daar nu echt heel serieus naar gekeken. Ja, maak het maar een beetje kapot. Splits maar op in meerdere bedrijven. En laat die maar een eigen koers varen. Dus ik hoop vooral dat men daar daad bij woord gaat voegen. Want dan kun je ook echt weer dingen gaan bereiken, denk ik.
Ja, wat van die dingen die beter gaan als je dat toch over daad bij woord voegen hebt, waar ik een beetje moe van werd, weet je, bij iedere Trump-tweet zo ongeveer staat dan zo'n disclaimer. Deze tweet bevat mogelijk misinformatie, CQ, de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen zijn nog niet bevestigd, bla bla bla. En dan denk ik van, ja jongens, als hij zo duidelijk misinformatie verspreidt, hoe bang ben je voor die delete-knop? Ik bedoel, hartstikke leuk om overal die disclaimer bij te plaatsen, maar dit slaat toch nergens op? Dan is het toch allemaal niks waard wat je zegt? Maar ja, we willen er iets aan doen. Nee, je wil er helemaal niks aan doen. Je trekt je handen er vanaf.
Ja, dat is lastig. Want die man is weliswaar misinformatie aan het verspreiden. Hij is in principe wel president. In ieder geval nu nog wel. Over 3 weken is die situatie voorbij. Maar ik denk niet dat je zomaar een politicus kan beknotten in het verspreiden van zijn of haar boodschap.
Ja, zou kunnen.
Dus dat zit wel lastiger. Er is ook iets, ik weet niet meer precies wat het was, maar de tweets van Trump. Maar Trump mag ook geen mensen blokkeren. Omdat hij president was afgelopen 4 jaar. Dat mocht gewoon niet, omdat hij daarmee een stem van het volk zou blokkeren. En dat is niet toegestaan onder een of andere wetgeving. Ik weet niet precies hoe het zit, maar in ieder geval er gelden andere regels voor een president.
Volgens mij is het zo dat Trump mocht inderdaad niet mensen blokkeren, omdat dan eigenlijk bij Twitter als een semi-officieel kanaal. En dan kunnen mensen dus zijn boodschap niet zien. Maar aan de andere kant, de social media, die vallen niet onder het Article 1 of
Nee, 13 of zo?
First Amendment.
Ze zijn niet verplicht.
Ja, dus, nou, en ze zijn ook niet verplicht. Het is niet zo dat de free speech in Amerika natuurlijk in de grondwet verankerd. Maar het is niet zo dat zij op hun platforms iedereen zomaar het woord hoeven te geven. Zij mogen in principe Trump best wel de mond snoeren. Alleen ja, ook daar komt natuurlijk weer een verdienmodel om de hoek kijken. Want je gaat je populairste user, in ieder geval qua engagement, ga je dan van je platform afgooien. Dat is natuurlijk zakelijk gezien niet heel erg.
Doe je trouwens dat sexy 230?
Ik weet niet. Nee,
daar doelde ik op inderdaad. Voor mij zijn twee losse dingen. Maar dat is inderdaad, zijn dat soort platformen wel of geen uitgevers? Daar is ook altijd veel om te doen.
Ja, precies. Maar nee, dat doelde ik nog. Ik bedoelde echt op de First Amendment. Ik kom even niet op het woord, maar gewoon op het feit dat je mag zeggen wat je wil. Maar dat geldt niet voor commerciële partijen. Die hoeven daar niet per se een platform voor te bieden.
Nee. Maar nee, in ieder geval laten we op de lichtpuntjes focussen. En hopen dat er wat bedrijven opgebroken worden volgend jaar. En dat iedereen stopt met fucking fleets, stories, al dat soort dingen. Maar dat zal wel een brug te ver zijn voor 2021.
Op 1 april, begrijp op 1 april de stories op tweakers?
Zeker wel. En dan ben ik degene die dat de hele dag door gaat vullen. Arnoud, 2020 in een notendop voor jou.
Ja, ik heb er thuiswerken neergezet. Want het ging in 2020 van de ene naar de andere kant. Dit ben je alweer vergeten, Wout. Ik weet het zeker. Maar het woord Citrix file was lang kandidaat om woord van het jaar te worden. Tot aan maart in elk geval wel. Dat was de file die ontstond omdat er een lek zat in Citrix. Dat was begin dit jaar. Waardoor bedrijven en overheden die daarmee werken het advies kregen. Laat je mensen niet thuiswerken. Laat ze allemaal naar kantoor komen.
Oh, wow.
Waardoor er extra lange files stonden in de ochtendspits.
Het voelt als een eeuw geleden.
Het voelt als een eeuw geleden, ja. Ja. Maar in maart draaide dat advies natuurlijk om. Toen de coronapandemie om zich heen greep in Nederland en wij allemaal het dringende advies kregen om thuis te werken. Iets waar we, en dat kun je zien als je op YouTube kijkt, allemaal keurig gehoor aan geven. Nu al 9 maanden lang nemen we de podcast vanuit huis op. En ik moet zeggen, na de eerste weken waarin het allemaal heel chaotisch was en apparatuur en dingen en hoe doe je dat allemaal, is het allemaal wel gesetteld. En op dit moment vind ik dat heel comfortabel. En ik wilde toch even weten hoe dat bij jullie zit. Nu we 9 maanden verder zijn. En nou ja, alles, het nieuwe normaal een beetje normaal is geworden. Hoe dat thuiswerken voelt.
Nou ja, het nieuwe normaal is. Kijk, het nieuwe normaal gaat uit dat je van een oud normaal komt. Maar wij hadden ons oude normaal natuurlijk op dat moment. Juist precies ook op dat moment. Net even vaarwel gezegd. Met het kantoor waar we 10 jaar hebben gezeten in Amsterdam-Noord, verhuizen naar het DPG, mediakantoor moet ik zeggen, in Amsterdam-Oost. En ja, nog voor we daar goed en wel gezetteld waren, sloeg natuurlijk corona toe. Tot de dag van vandaag staan er zelfs nog onuitgepakte dozen. De paar mensen die op kantoor zijn, die doen daar kranig hun best voor. Maar uiteindelijk, als je bij ons in het halletje loopt...
Oh, zijn ze ook al mee gestopt hoor.
Hey, laat me de jongens nou even wat credits geven, man. Wij mogen ook wel eens fake news verspreiden. Nee, maar om even terug te komen op... Ja, wij waren eigenlijk net bezig om daar ons plekje te maken. Volgens mij, als ik het me goed herinner, hebben we 1 podcast episode daar opgenomen. In een soort van makeshift mics. Volgens mij met Olaf staat niets van bij.
Ja, ik heb er nog een selfie van gemaakt toen.
Ja, nee, precies. Dus dat
was in de tafel.
Er eentje. Ja, dat was mijn enige dan. En vanaf dat moment, wij hadden natuurlijk toen met heel veel collega's een skitrip. Dus Wout en ik waren daarna ineens aan het begin van de crisis sowieso al 2 weken niet welkom. Ja, en toen kwam ook nog eens het algehele thuiswerk afkondiging eroverheen. Dus toen was het wel duidelijk. Ja, nee, goed, om even aan te sluiten op je punten, Arnoud. Ik denk dat voor mij grotendeels ook wel geldt. Zeker in de zomermaanden, toen het iets makkelijker was met corona, ben ik nog wel regelmatig op kantoor geweest. Ook omdat ik toen nog geen hond had. Inmiddels heb ik die wel. En is mijn thuiszijn wat meer vereist dan dat het voorheen was. Maar ik kan me momenteel niet eens voorstellen dat we terug in de oude situatie zitten, waarbij ik uitzonderingen daar gelaten iedere dag standaard naar kantoor zou gaan. Nee. Ik weet niet of ik dat... Ik zie dat niet meer of zo.
Nou, ik moet zeggen, ik ben ook wel gesetteld. Ik heb nu wel meteen in mijn hoofd door het lijstje van mijn volgende thuiswerkkantoor moet aan dit en dit en dit en dit voldoen. Dus ik bedoel, wij wonen hier in een appartement en ik heb hier een kamertje en dat kan. En ik zit tenminste niet aan de keukentafel, dus ik wil niet te klagen.
Ja, nee, ik wel.
Maar ik heb er wel in mijn hoofd, als we nu echt naar een ander huis gaan zoeken, dan zou ik echt op een andere manier kijken naar, we moeten wel echt die extra kamer hebben met een bepaalde afmeting. die ik dan echt goed als kantoor wil inrichten. En dan zou ik wel de dingen die we dit jaar geleerd hebben daar mee pakken. Nee, maar het is prima. Ja, ik mis het wel. Ik merk, ik hoef niet 5 dagen per week, maar ik mis wel de afwisseling. Kijk, we zien elkaar via de camera. En dat is deels een alternatief, vind ik ook echt wel. Ik vind dit al veel beter dan elkaar niet spreken of alleen bellen. Maar soms dan ben ik een keertje op kantoor bij hoge uitzondering en dan een andere medewerker ook. En dan moet ik eerst altijd even zo'n double take. Toen denk ik, ja, ik zie jou echt elke week in meetings. Maar ik had laatst weer, ik weet niet met wie het was, dat ik dacht, ik heb jou dus al 10 maanden niet in het echt. Ik heb jouw benen al 10 maanden niet gezien. zeg maar. En dat blijft toch. Het is niet van, ik heb je niet gezien en ik heb je niet gesproken. Maar het is toch dat laatste stukje wat dan ontbreekt. En ik zou het heel fijn vinden als al deze shit achter de rug is. Als we naar een soort mooie balans kunnen gaan. Ik denk dat heel veel mensen nu hebben gezien dat je ook echt heel veel dingen goed uit huis kan doen. En voor de file en zo is het allemaal veel beter. Maar ja, weet je, gewoon een gezellige vrijdagmiddagborrel met je collega's. Weet je, dat soort dingen. Ja,
en zeker in deze maand ook. Even... Ik bedoel, ik denk dat iedereen die dit luistert, zal dit vast herkennen. Hey, je werkt toch een jaar hard met collega's of whatever. En uiteindelijk is december toch ook een afsluitingsmaand. Kerstfeest, kerstborrel, whatever. Of misschien informeel en dat. Of misschien spreek je zelfstandig met een aantal mensen af. Ja, dat natuurlijk allemaal wegvalt. Privé, behalve zakelijk natuurlijk ook gewoon privé. Ja, dat zijn natuurlijk hele vervelende dingen.
Nou, wat Tweakers echt ook wel voor mij zo'n leuke werkgever maakt, is dat het is ook gewoon super sociaal. Dus normaal ging ik naar kantoor en ik had het eind van de dag had ik het idee. Ik heb met heel veel leuke mensen gewerkt vandaag. Ik heb ook met mensen gelachen. We hebben bij de lunch even lekker geluld over alles en nog wat. Ik had best wel veel sociaal contact.
Ja.
Dus dan vond ik het ook af en toe prima om 's avonds denk ik ga lekker op de bank liggen vegeteren. Want ik ben al lekker de hele dag onder de mensen geweest. En nu merk ik veel meer dat je dat digitaal veel minder hebt. Dus nu heb ik, ik vind echt een heel naar woord, dat huidhonger. Maar ik merk wel dat ik nu buiten werk om veel actiever toch kijk. Kan ik even met iemand wat gaan wandelen? Of kan je even met 1 of 2 mensen bij iemand thuis? Want ik haal wel een beetje dat gevoel van menselijk contact, wat je normaal op je werklocatie hebt, dat is er niet meer.
Is de squashbaan nog open?
Ik denk ook
wat zeg jij?
Is de squashbaan nog open?
De squashbaan is ook dicht. Ik ga 1,5 jaar lang ga ik elke woensdag squashen met een van onze voormalige developers van Tweakers, Jeroen. En dat, ja, toen dat dichtging was het ook echt wel even een knauw. Dat was een soort van beacon in deze ellende. Maar ja, dat komt vast ook ooit wel weer goed. Maar Erik?
Nou, ik wil zeggen, het thuiswerken heeft denk ik voor- en nadelen. Ik denk dat het aan de ene kant kan je makkelijker concentreren. Een beetje afhankelijk van de huissituatie waarin je zit natuurlijk ook. Ik zit in mijn eentje hier op zolder, dus ik heb eigenlijk een domeintje voor mezelf. Ik moet wel zeggen dat het sociale, ik praat vrij veel met mensen, allemaal via webcam. Dus je hebt heel veel contact, maar het is toch allemaal geanceneerd. Het staat allemaal in je agenda en het gaat allemaal over werk. Gewoon inderdaad wat jij net ook zei, Wout, het sociale aspect, dat neem je soms wel eens een beetje aan het begin of aan het eind van een gesprek mee. Maar het is toch anders als wanneer je elkaar letterlijk bij de koffieautomaat tegenkomt. En wat ik wel had is zeg maar nu die tweede lockdown. Inmiddels, 1,5 week geleden op het moment dat we dit opnemen. Toen die erbij kwam, toen had ik wel zoiets van, dit is echt niet cool dat we het hele feestje nu weer gaan hebben. Dat was voor mij het eerste keer dat ik echt zoiets had van, ik wil niet zeggen dat ik er down door raakte. Maar dat was wel de eerste keer dat ik zoiets had van, nee, daar gaan we weer.
Nou, vooral 19 januari. Ik had echt zoiets van, dat die kwam, dat had ik op zich wel een soort van, je zag natuurlijk die cijfers gingen niet goed. Dus je dacht van, dit kan niet zo doorgaan. En toen was het inderdaad niet tot en met de kerstvakantie, maar tot 3 weken na de kerstvakantie. Dat je echt dacht van, of 2 weken na de kerstvakantie, dat je van, wow.
Ja, en de basisscholen dicht, wat bij mij thuis, ik heb 2 jonge kinderen, wat echt impact heeft. En waarvan eerder was gezegd van, dat hebben we alleen gedaan omdat er vanuit de samenleving druk op was. En dat gaan we niet nog een keer doen. En voor mij redelijk als donderslag bij helder Raymond kwam die er nu alsnog weer. En je ziet gewoon aan alle kanten, mijn vrouw werkt in het onderwijs, dat kinderen lopen er echt veel achterstand door op. Zelfs als ze thuis goede leermiddelen hebben, het is gewoon voor kinderen echt niet tof. Dus dat vind ik vind het eigenlijk voor mijn kinderen nog wel het vervelendste. Ondanks dat die extra lange kerstvakantie best zien zitten.
Ja, eens.
Nou Arnoud, dat is hoe wij thuiswerken ervaren. En daarmee ook meteen antwoord op een van de vragen die ingestuurd was. Die was namelijk van, wat een mooi allitererende naam, Rutger Roffel. Want Rutger Roffel die vroeg, is het thuiswerken nog een beetje vol te houden? Nou, ik denk Rutger, ja, het is vol te houden. En het heeft ook best wel zijn. Ik moet zeggen, van die hele kleine dingen. Maar ik hoef nooit meer een pakketje op te halen bij het ophaalpunt. Want ik ben altijd thuis. ik zit niet meer 's avonds de afwas te doen en de vaatwas te vullen en de was te draaien en zo. En dat doe ik tussendoor van die hele kleine dingetjes. Er zitten ook allemaal kleine praktische dingetjes aan. Maar ik ga graag weer een keertje tot aan het gaatje op een vrijdagmiddagnacht met Jur en ergens een gekke kroeg eindigen of zo. Dat waren leuke tijden ooit toen dat kon.
Er staat nog steeds ergens van januari een tegoedbon volgens mij voor een...
Een karaoke-sessie inderdaad.
Nee, geen tegoedbon. We hebben volgens mij de helft van het geld teruggekregen of zo. Maar die moet ook nog steeds een keer gebeuren.
Inderdaad. Dan 1, 2, 3, 4. Jur.
Jazeker.
Kom bij jou uit.
Ja. Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk mijn fair share of lowlights gehad dit jaar. Ik kreeg natuurlijk al corona voordat het cool werd in Nederland. Maar,
hey, box.
Maar precies, corona buddies. Nee, maar uiteindelijk, als je in games werkt en je bent gamejournalist, zoals dat dan zo lelijk heet, dan is één keer in de 7 jaar is het feest als er nieuwe consoles uitkomen. Tussendoor af en toe natuurlijk een Switch, maar goed, als de nieuwe Xbox, de nieuwe PlayStation... Ja, dat zijn toch wel mijn hoogtepunt van het jaar. Het blijft gewoon heel speciaal op het moment dat heel Nederland zit te springen om die consoles er niet te krijgen zijn. Dat jij doodleuk 5-6 weken voordat die in de winkel ligt en Series X thuis hebt staan. Natuurlijk ook in deze tijden. Want ja, om even door te pakken vanaf het thuiswerken. Normaal gesproken kregen we dat natuurlijk op de redactie en dan kon iedereen komen kijken en lekker spelen. Nou, nu stond hij gewoon naast mijn tv thuis en kon ik gewoon lekker iedere avond Series X gamen en wat later ook nog de PlayStation 5. Ja, dat blijft toch wel heel erg leuk om mee te spelen.
Voordeel voor jou, Jur, maar nadeel voor heel veel van je collega's, kan ik je vertellen. Ik had graag even met de PS5 of Xbox Series X willen spelen.
Ja, zeker. En toen hij op het kantoor stond, komen natuurlijk de jongens van Tesla, die natuurlijk wel allemaal op kantoor zijn, die kwamen natuurlijk wel even kijken naar hoe groot en lelijk de PlayStation 5 was in hun ogen en dat soort dingen allemaal. Nee, maar dat is ook wel een beetje, om nog even een klein haakje te hebben met dat thuiswerken. Kijk, we hebben natuurlijk, ik samen met Erik en nog een heel aantal andere mensen, hebben echt wel een goed werkend team opgezet. We hebben een plan gemaakt voor de next-gen content die we wilden maken. Dat is met dank aan de jongens die ons zijn komen versterken vanuit Hardware Info, is dat ook echt uitstekend gelukt. Maar je merkt wel dat op het moment dat als dit allemaal op kantoor had geweest, dan is het voor jou, Arnoud, of voor Wout die niet bij dit overleg zat, of voor een Julian die er in eerste instantie niet meteen bij zat, geloof ik, is het veel makkelijker om langs te lopen en te zeggen, hey, ik las op deze site dit en dit en dit. Kun je daar eens naar kijken? En dan, nu kan het ook wel, maar nu is het een Slack bericht. Dat krijg ik op een gegeven moment binnen, want ik zit te gamen, dus op een gegeven moment zie ik het dan. En dan denk ik, oh ja, dan noteer ik even op mijn lijstje wat ik nog moet doen. En dan komt het op de lijst en misschien komt die lijst niet af en dan kijk ik er niet naar. Terwijl als zo iemand naar je toe loopt in het gamehok en zegt, joh, passeer eens en kijk eens even in dit en dit menu en probeer dat en dat aan te zetten, dan heb je een hele andere manier van samenwerken. Dus dat vind ik ook echt een haakje van het thuiswerken nog. Maar verder, wat ik zeg, heel speciaal en heel erg leuk om mee te spelen. En was ook wel broodnodig ook. Ik merkte dat ik er echt wel aan toe was aan nieuwe machines.
Nou, ik wil grappig dat Arnoud zegt van, ik vind het heel jammer dat ik ze niet gespeeld heb zonder dat ik de nieuwe consoles wil dissen. Maar ik had juist met deze generatie, omdat er niet enorme blockbusters bij de launch zaten. Ik ga denk ik vooral misschien de eerste helft van volgend jaar af en toe denken van, ah oh shit, er is, weet je, of ik weet niet wanneer de nieuwe Horizon uitkomt of de nieuwe Halo of dat soort dingen. Dat ik dan denk van, oeh, nu loop ik wat mis. Maar ik heb eigenlijk, omdat het toch veel bestaande games die ook draaien of dingen die een beetje gepatcht zijn, denk ik, nou ja, mijn tijd komt nog wel. Dat gaat vast nog komen. Maar ik voelde op, nou, de FOMO was te doen bij mij.
Op dit moment. Dat begrijp ik heel goed. Zeker op basis ook van onze review content. Maar ik gebruik ze nou allebei wat langer. We zijn natuurlijk anderhalve maand verder. En zeker de Series X met zijn quick resume is voor mij echt wel een game changer wat dat betreft. Gewoon het feit dat ik na het eten, vriendin is al bezig met afruimen, afwassen, whatever. En al heb ik maar een kwartier, dat is dus genoeg. Want binnen 10 seconden ben ik al aan het spelen en ben ik ook letterlijk op het punt waar ik was. En ik moet zeggen, we hebben het wel genoemd in de review en gezegd van, ja, dit werkt goed en is tof. Maar hoeveel verschil het maakt in je dagelijkse consolegebruik had ik echt onderschat nog op dat moment. En ik vind het echt een super toffe feature. Ik wil nog net niet zo ver gaan, want ik heb privé vooralsnog alleen de PlayStation 5 gekocht. De Xbox Series X die hier staat, is gewoon het tweakers exemplaar. Als ik nu in de tijd terug kon reizen, zou ik me niet verbazen dat ik dan toch een andere keuze had gemaakt op dat moment.
Het mooie in jouw rol is, je hoeft nu de keuze niet te maken, want je kan op allebei spelen.
Ja, maar ik merkte, ik heb afgelopen generatie voornamelijk gewoon de tweakers consoles gebruikt. Ook omdat we al heel snel bijna alle consoles dubbel hadden. Maar dan moet je uiteindelijk toch wel eens een keer een console mee naar kantoor nemen. En ik merk toch dat daar nu dat heeft gewoon nu wat meer voet in de aarde. Als Paul nu tegen mij zegt, joh, ik heb de Series X nodig, dan moet ik dus gaan verzinnen wanneer ik hem naar kantoor kan brengen of naar Paul kan brengen. Dus ik vind het veel makkelijker om gewoon zelf twee consoles thuis te hebben staan. Ja, en als dan...
Is dat ook de reden dat je de PS5 hebt gekocht? Omdat je dacht, hoe ga ik dat ding in godsnaam naar kantoor krijgen?
Nou ja, ik heb een auto en ik kan eventueel... Nee, ik kan geen aanhanger achter, maar ik kan op het dak. Nee.
Boedelbak huren.
Nee, het was gewoon meer behoefte aan, aan weer eens gewoon een eigen console. En ook misschien wel een beetje wat minder uitgegeven karaoke stapavonden geld dat blijft liggen. Dat je denkt, nou ja.
Zeker.
Dat stoppen we dan maar in hardware. Ik heb niet voor niks ook vlak kort daarna nog een Quest 2 gekocht. Dus.
Kleine sneak peek alvast. We doen na de kerst weer een treat yourself gift guide. Vooral met die insteek van jongens, genoeg mensen die wat geld over hebben of... Ja. Ik wil een 13 maand krijgen. Want ik merk ook gewoon dat ik ben een enorme consument. En soms denk ik, ik heb nu een cadeautje voor mezelf verdiend. En dan koop ik iets voor mezelf. En dan word ik daar toch zeker 8 uur heel blij van. Ja. En dan ga ik weer kijken wat ik daarna wil koop.
Ja, maar het is meer van, die trigger wordt gewoon makkelijker. Want je hebt natuurlijk wel vaker van, ah, dit vind ik leuk, dit wil ik hebben. Maar ja, dan heb je nog die skivakantie gepland staan. En nou ja, zeker als je kinderen hebt, dan is zo'n vaste vakantie sowieso al duurder uit dan dat je alleen met je vriendin op vakantie zou gaan. Dus je hebt veel meer dingen om even over na te denken. Ja, en nu is het van, ja, goh, ik heb het liggen. Klik. Ja, dat is wel makkelijker. Maar Wout, ik wil nog heel even terug, want we hadden natuurlijk over de consoles. En ik vind dat nog wel even belangrijk om te benoemen. Uiteindelijk is dit wel de minst indrukwekkende console-introductie die we ooit hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk wel zo. Alle voorgaande introducties had je altijd wel een game erbij die liet zien wat deze generatie kon, wat op vorige generaties niet kon. En dat heb je hier wel een beetje. Kijk naar de ray tracing in Spider-Man, dat vind ik een goed voorbeeld. Nou ja, toch ook wel de graphics in Cyberpunk, niet per se de performance, maar je zag in ieder geval de potentie al wel. Assassin's Creed Valhalla ziet er schitterend uit, maar niet op de manier dat je denkt van wauw, dit heb ik nog nooit gezien. Als je dit naast bijvoorbeeld The Last of Us 2 zet op een PlayStation 4 Pro, ja, dan denk ik dat heel veel mensen The Last of Us misschien nog wel eens een mooiere game zouden gaan aanwijzen. Dus Ik snap wel waar je vandaan kwam toen je dat zei.
Het is evolutionair, inderdaad. Ja. Ja. Maar nogmaals, tegen het eind van zo'n generatie, dan persen ze er altijd weer bizar mooie dingen uit. Dus daarom zeg ik denk dat er echt wel een moment nog gaat komen dat ik denk, misschien moet ik nu maar eens gaan instappen. Maar dat is voor mij in ieder geval nu nog...
Als de grote Sony games komen, dus inderdaad, dat zal eerst... ik denk dat God of War Ragnarok eerst nog komt en daarna zal het snel Horizon Forbidden West zijn. Ik denk dat de eerste echte benchmark zijn als het gaat om wat de PlayStation 5 in huis heeft.
Ja, dan gaat de portemonnee weer pijn doen. Hey, we hebben ook nog een heleboel vragen. Ik ga gewoon laten een soort van lightning round van maken. Dus als je wil zeggen, antwoord geven, steek je hand op of ga gewoon praten. Dat gaat heel goed met dit soort voice calls altijd. Ja. We hebben het even opgedeeld. Arnold heeft dat geïnventariseerd. We hebben wat inhoudelijke dingen, wat persoonlijke dingen en dingen specifiek over tweakers. Ik begin even eentje met voor Erik. Joost Visser die vraagt, ik heb sinds kort een horloge die automatische inname van het aantal calorieën meet. Ik ben er zelf niet mee bezig geweest om te kijken of het daadwerkelijk klopt. Klopt dat een beetje? Nou, als iemand die altijd met meerdere horloges rondloopt en in elke video comment de vraag langskomt, Erik, waarom heeft hij zoveel sporthorloges? Weet jij dit misschien wel?
Nou, hij zegt inname, dat lijkt me niet knoppen, want die horloge weet uiteraard niet wat je eet. Dus ik neem aan, mijn aanname is dat hij bedoelt wat je juist verbruikt. Mijn ervaring is dat het nogal verschilt per fabrikant. Want het is voor een deel is het natte vingerwerk. Zeker op het moment dat je niet aan het sporten bent, is het gewoon natte vingerwerk. Kunnen we rustig over zijn. Ik moet wel zeggen, tijdens sporten, dus als ik bijvoorbeeld aan het hardlopen ben of aan het fietsen, dan zijn er een aantal merken. En dan zijn dan de merken met meer sportachtergrond, dus Garmin en Polar, die dat wel naar mijn idee erg goed doen. En ik weet dat bijvoorbeeld van Garmin, want die berekent je calorieën bijvoorbeeld als je aan het fietsen bent. Maar als je een powermeter verbruikt, kan die dat ook echt meten. Dus als je pedalen hebt met een... die meten hoeveel watt je trapt, kan die het ook echt meten. En als ik dat met en zonder doe, want ik heb van dat soort pedalen op mijn fiets, dan zie ik dat dicht bij elkaar zit. En hetzelfde geldt voor Polar, wat ik net ook al zei. Die weten dat ook aardig. Er zijn ook fabrikanten waarvan ik het idee heb dat ze... gewoon de natte vinger in de lucht steken en dat het echt alle kanten op kan. Ik ben wat minder onder de indruk van bijvoorbeeld van wat Huawei aan verbruikte calorieën zegt. En ook bij Apple is het mij niet altijd helemaal duidelijk waar het vandaan komt als ik de ingebouwde fitness app op Apple Watches gebruik. Maar dus ja, nogmaals, en gedurende de hele dag, ja, wat de gek ervoor geeft, ik hecht er niet ontzettend veel waarde aan. Het is wel zo, als je meer loopt, bijvoorbeeld een Garmin, die houdt dat dan echt bij dat je meer calorieën verbruikt, maar of het echt klopt. Ik weet het niet. Ik denk dat het met name handig is als je dat wil bijhouden, dat je altijd hetzelfde horloge draagt, dat de meeste mensen natuurlijk per definitie zullen doen. En dan kan je natuurlijk aardig zien als je wil bijhouden wat je calorieverbruik is, of hoe dat trendt over tijd.
Dank. Kevin05, wat is de, nou wat misschien net al een klein beetje genoemd, maar de tech flop of de tech topper van 2020? Komt er iets bij jullie op die zegt, nou, dat
Jur, is er nog, flop, is er nog een game release geweest die iets anders ging dan verwacht of waar wat bugs in zaten? Kan je iets voor de geest halen?
Nee, staat me niks.
Is het daarmee een tech flop?
Staat me niks van bij. Nee, ja, goed. Kijk, wij hebben al gezegd, wij zijn een tech site, games hoort daarbij, dus games is tech. Dan is Cyberpunk 2077 hier toch wel de zeer duidelijke, met vlag en wimpel, enige die ook maar meedenkt naar deze prijs.
Nou, ja. Maar is hij geflopt?
Ja, kijk, het is leuk als je 480 miljoen verdient met pre-orders, maar hoeveel van die 480 miljoen moeten ze nu gaan terugbetalen? Dus misschien is het een beetje parabool. Dus hij is geslaagd. Maar nu zakt het weer, dus nu gaat hij misschien alsnog floppen. Nou ja, goed, kijk, de introductie is sowieso geflopt, gefaald. En of de game uiteindelijk onderaan de streep flopt. Nou ja, ze zullen vast nog wel... Kijk over een jaar nog een keer en kijk waar die dan staat. En, ik bedoel, als je weet dat zelfs The Witcher afgelopen jaar nog behoorlijk veel geld heeft binnengebracht voor CD Projekt. Dat geeft maar even aan hoeveel longtail sommige games hebben. GTA staat nog jaarlijks in de top 10, top 5 van best verkopende games. GTA is 5 jaar, 6 jaar oud. Geen idee meer, maar oud in ieder geval. Dus... Ja, floppen zal die misschien niet op financieel niveau, maar de introductie.
Critical acclaim is wel een deukje gekregen.
Wat ik nog wel een kleine flop vind, het is niet zozeer een product, maar dat is heel de introductie van HDMI 2.1. We hadden er pas ook een artikel over op de site. En er zijn natuurlijk meerdere televisies en ook receivers en zo met HDMI 2.1 uitgebracht. Fabrikanten konden dat tot nu toe ook allemaal straffeloos roepen, want er waren geen apparaten die daar feitelijk verbruik van maakten. Totdat dus inderdaad die nieuwe Xbox en PlayStation consoles kwamen. En toen zagen we dus dat er van allerlei dingen misgingen. En dit is echt gewoon history repeating. Want dit hebben we allemaal al een keer meegemaakt. En het komt gewoon omdat chipsets te vroeg zijn uitgebracht zonder compatibiliteitstesten met elkaar te doen. En ik vind het eigenlijk gewoon een blamage hoe dit is gelopen met HDMI 2.1. Want het ligt een beetje aan welke televisie je hebt. Als je een LG-televisie hebt, zit je goed. Maar als je bijvoorbeeld een Sony hebt, dan heb je eigenlijk gewoon een beetje een gemankeerd HDMI 2.1 apparaat. En ik hoop heel erg, bedoel, we moeten het gaan zien, dat we straks op 6 wel televisies krijgen die het echt gaan doen. Dus die inderdaad echt 4K 120 en dat soort dingen probleemloos doen. En dat er dan ook receivers komen die dat soort signalen door kunnen sturen en niet op zwart gaan op het moment dat je dat erin gooit. Ik vind het een blamage voor de hele markt dat het zo gelopen is.
Ik vind, hij mag zeker op de lijst van tech flop. Jij zei daar iets, en dat is de CES, de CES. Eigenlijk zouden we in het begin van het jaar met de groepen als afreizen naar Vegas, naar de CES te gaan. Dat gaat natuurlijk niet door. T. Hommerson, ik weet niet waar de T voor staat, die zegt, hoe hebben jullie dit techjaar beleefd zonder grote beurzen en alles dat online ging, dat we ook niet naar uitpakparties konden gaan. Ik weet niet of we veel naar uitpakparties gingen, maar ik snap zijn punt. Maar je gewoon iets opgestuurd kreeg. Dus hoe was het om tech-redacteur te zijn vanuit thuis?
Ja, verschrikkelijk. Ja, vond je het verschrikkelijk, Jur?
Nou ja, kijk, je past je aan, je schakelt. Sommige dingen vond ik relaxter. De hele heisa rond persconferenties bijvoorbeeld, die presentaties kun je prima aan je eigen stoel thuis voor. Beter nog zelfs, want dan kan ik gewoon af en toe een beetje helpen met het nieuwsteam. In plaats van dat ik in een zaal zit in LA waar wifi het al had begeven toen de eerste 50 mensen binnen waren. Dus dat is op zich een voordeel. Maar ik mis wel... Kijk, het is een beetje... Hè, event managers die roepen er wel eens... Bij zijn is meemaken. En ja, dat merk je toch wel richting de introducties. Ik heb wat preview sessies gedaan... via allerlei technische oplossingen... zodat we wel hands-on previews konden blijven doen. Maar dat is gewoon niet hetzelfde als naar een studio toe gaan... of naar een locatie toe gaan... waar op dat moment gewoon ja, een deel van het ontwikkelteam rondloopt... die je gewoon kunt aanschieten voor wat vragen. Die vragen kun je nu ook wel stellen... maar dat gaat dan weer per mail... of dat moet dan weer met een andere call gepland. Het heeft allemaal zoveel voet in de aarde. Terwijl op het moment dat ik zeg van... nou, ik vlieg naar, weet ik veel, Londen... daar zijn dan die ontwikkelaars... daar ga ik de hele dag in, ik ga spelen... ik heb een interview, ik heb een roundtable, whatever... en aan het einde van dinsdag zit ik in het vliegtuig naar huis... en dan weet ik dat ik woensdag aan de slag kan met een preview... en heb ik al informatie en... Ja, dat is dan veel meer een saamhorig pakket informatie dan alle dingen die ik nu bij elkaar probeer te schrapen. Bijvoorbeeld alleen al de hands-on van Cyberpunk. Die speelde ik via streamingdienst. Dus dat betekent al dat ik de visuele kant van het verhaal sowieso niet mee ga krijgen. Want ja, ik zie natuurlijk ik kreeg wel mijn beelden opgestuurd, zodat ik kon zien wat ik nou eigenlijk in werkelijkheid gespeeld had. Maar op mijn eigen scherm zat ik gewoon naar een 1080p streampje te kijken. Dus... Het maakt het allemaal veel lastiger, veel minder indrukwekkend ook. En dat is ook wel eens leuk als je wordt weggeblazen door bijvoorbeeld een eerste introductie van een game. Kijk, natuurlijk worden wij op de E3 regelmatig gewoon voorgelogen met wat we zien. Het is allemaal veel mooier aangekleed dan wat het is. Maar het hoort er wel bij. Je moet in eerste instantie, uiteindelijk iedereen die dit werk doet met games bezig zijn, is primair een gamer. En het is gewoon leuk om een nieuwe game te zien in een donkere zaal, groot scherm en dan weggeblazen te worden. Dus ja, dat aspect mist en dat haalt een deel van het enthousiasme een klein beetje weg, denk ik.
Arnoud, een van de eerste beurzen dit jaar waar we moesten zeggen, daar gaan we niet heen, want daar ging ook niet door. Dat was MWC, Mobile World Congress, waar jij natuurlijk, ik weet niet hoeveel jaar al heen bent gegaan. Was dat voor jou echt heel jammer?
Ja, dat vind ik wel. En om ongeveer dezelfde strekking als Jur al zei, maar wat je hebt op het moment dat je op een fysieke locatie bent met zoveel mensen, is naast dat er gewoon contact is. Dus je spreekt de mensen over de specs en weet ik veel wat. Is er ook heel veel, hoe noem je dat? Een beetje casual gesprek heb je dan. Je loopt mensen tegen een lijf en spreek je dan. Of the record zeker ook. Dat is bijna stilgevallen. Dat lukt niet op afstand. Want mensen, ik weet niet, dat hangt er vanaf dat je mensen in een gang tegenkomt of bij een stand ergens. En dat is er natuurlijk niet geweest dit jaar. Dus ja, dat mist wel. En dus mis je een stukje diepte in de informatie die je normaal wel zou hebben. Dus ja, dat mis ik inderdaad wel.
Wat ik persoonlijk nog het meest mis van het allemaal is hoe zou je het omschrijven, bijna het samen op avontuur gaan. Dat heb ik in ieder geval met CES. We hebben een aantal beurzen waar we echt met een team vanuit de redactie heen gaan. E3 gaan er vaak 4 mensen heen. IFA gaat wat meer mensen heen, CES ook. En CES was voor mij echt altijd, oké, je weet gewoon, dit wordt een week lang heel veel last van je rug, want je bent heel veel aan het lopen, je zit op hele slechte stoeltjes in het perscentrum, je gaat heel weinig slapen, maar je doet het wel met z'n allen en je gaat echt knallen. Dus ja. Je weet als je in het vliegtuig zit, oké, we komen het appartement aan, we gaan een planning voor de hele week maken, wie pakt welke persconferentie, wanneer willen we welke preview online zetten. Zo moet je zeker niet langer dan een paar weken willen werken, maar het schept een soort band en een soort samenhorigheid en echt zo'n, we gaan dit met z'n allen schouders onder doen en dan kijk je op het eind van zo'n week ook altijd terug en wat we van vaak wel doen als er een beetje tijd is om ergens op de laatste avond dan nog eventjes wat te gaan eten of zo met z'n allen, om dat echt even terug te kijken en af te sluiten. Dus los van alle tech introducties op zo'n manier dat het, nou, zeker nu we elkaar ook niet zien als collega's, dat ik niet weer begin januari zo'n week CES met een stel collega's kan doen, dat vind ik echt pijnlijk, vind ik echt een gemis.
Ja, nou, het is een van de perks van je werk ook wel. En zeker zo'n week, hè, want CES en ook E3, dan ben je dat de hele week daar. Je bent hard aan het werk, maar je bent er wel een week. Dus je hebt ook in ieder geval de kans om je even aan te passen aan het ritme, dat soort dingen. En dan wordt het ook vanzelf wat leuker. Maar ik mis ook gewoon de quick turnaround, zeg maar. Maandag heen, dinsdag in Amerika en woensdag weer terug. Dat is meestal waar het op neerkomt. Ja, die mis ik ook gewoon om de reden die ik net zei. Hè. De informatiewinning die gewoon wat makkelijker gaat in persoon.
Ja, ik denk dan wel wat jij zegt. Als ik vanuit mezelf spreek, denk ik die beurzen, dat is echt heel veel meerwaarde in. Ook al is het maar omdat bijvoorbeeld op CES vorig jaar, ik vind het dan ook gewoon leuk om naast de afspraken die je uiteraard maakt met mensen, maar om ook gewoon over de beurs te gaan lopen en de kleine bedrijfjes tegen te komen die je anders gewoon niet ziet. En er is nu ook weer er was natuurlijk een virtuele IFA dit jaar. Nou, dat stelde gewoon niet zo heel veel voor. Er komt nu ook een virtuele CES aan. Ik ben heel benieuwd. Dus dat rondlopen en dingen ontdekken, dat gaat er eigenlijk gewoon niet bij zijn natuurlijk. Ik moet aan de andere kant zeggen, van die eendaagse evenementen of evenementen in Nederland waarbij een product dan in Nederland nog een keer aan de pers wordt getoond, waarvan je eigenlijk al weet wat het is. Ja, dat soort dingen, dat vind ik niet zo heel erg dat dit jaar digitaal was. Want nu kost het je een uurtje via de stream en dan ben je er, en anders ben je er een hele dag aan kwijt. Maar met name de dingen waar je mensen off the record kan spreken. Het is natuurlijk ook relatiemanagement, maar wat jullie net ook al zeiden, off the record mensen spreken is dit jaar gewoon niet bij. Voor mij geldt televisie is iets waar ik vorig jaar met fabrikanten, omdat ik ze dan echt in levende lijven zag. En dan spreek je engineers en dan ook nog eventjes bij een borrel en dan hoor je dingen die niet tijdens de persconferentie zijn geteld. En nu is het, van een aantal fabrikanten weet ik nu al wat ze op CES gaan tonen. Dan krijg je inderdaad gewoon een prachtig gelikte presentatie. Je mag nog 3 vragen via mail stellen. Die gaan uiteraard door de molen. Dus de interessantere info, die krijg je eigenlijk niet. Die moet je achteraf nu gaan zien te krijgen. Dat is wat ik er eigenlijk wel aan mis op dit moment.
Ja, en vergeet ook niet, wat ik zei, dit was het jaar van de nieuwe consoles. Bedenk even dat ik allebei die dingen, voordat we ze zelf hadden, niet eens had aangeraakt nog. Onbestaanbaar in normale jaren. Normaal gesproken worden we in ieder geval vanaf de E3 worden we ruimschoots. Op de E3 mag je hem dan meestal voor het eerst aanraken. Op de Gamescom staan er al wat meer. Kun je iets uitbreiden. Dan komt er nog een preview event ergens. Ja, dan heb je al zo'n andere aanloop. Terwijl nu kregen we inderdaad, wat ik zei, de Series X kregen we redelijk vroeg binnen, zodat we inderdaad een preview konden doen. Maar dat was het. En ja, dat is zo raar eigenlijk.
Nog even een hele tech-inhoudelijke vraag. Die ga ik meteen maar aan Arnoud stellen. Want Jelle Dame wil weten, is er volgens jullie nou nog een derde OS nodig als het gaat om smartphone OS? We hebben Android, we hebben iPhone. Er waren allemaal andere dingen. Horen we niet zoveel meer over. Of is het wel goed zo qua competitie?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel besturingssystemen voor smartphones. Dus de keuze is er wel. Alleen die zijn allemaal zo ongelooflijk marginaal. Dat ze in de markt verder in brede zin geen rol spelen. Het is ook denk ik niet waar de concurrentie zit. Aan de ene kant zit die op het gebied van hardware. En omdat die OS-laag is gestandardiseerd, hè, dus iedere ontwikkelaar weet dat zijn app gaat werken op welke telefoon, Samsung of Oppo of OnePlus of Huawei, nou Huawei dan even niet, gaat uitbrengen volgend jaar. Dat maakt gewoon dat de investeringen in apps zich veel beter terugverdienen, veel voorspelbaarder zijn. En met een derde besturingssysteem, dat hebben we natuurlijk een tijd gehad. BlackBerry OS was een tijd nummer 3. Windows Phone was jarenlang nummer 3. Bleek gewoon dat ontwikkelaars niet de zin hadden, of de tijd of de investeringen deden, om zo'n derde besturingssysteem te ondersteunen. En dat is wel gewoon een groot probleem, want dan heb je een gemankeerd besturingssysteem. En ik denk dan altijd maar, als zulke bedrijven het niet redden, en ook andere bedrijven die eronder zaten, Mozilla heeft het geprobeerd met Firefox OS, Canonical met Ubuntu, die hebben het ook bij lange na niet gehaald. Wie dan wel? Ik weet het echt niet. Ik denk gewoon dat dit spelletje is uitgespeeld pas bij een stap naar een volgend apparaat. Ik denk dat we dan weer een strijd krijgen op het besturingssysteemniveau en dat het voor nu eigenlijk wel uitgespeeld is.
Ja, de vraag is ook of we het zouden willen. Ik denk dat de vraag niet zozeer is of we het zouden willen dat er nog een OS bij komt. Ik denk misschien die poortwachtersfunctie die natuurlijk zowel Google als Apple nu hebben met hun app stores. En waar natuurlijk ook van alles om te doen is. Daar zou veel meer concurrentie op moeten komen. En dat zit er misschien ook wel aan te komen. Ik denk dat eigenlijk veel belangrijker is. Want wat je net zei, ik bedoel, een van onze inmiddels ex-collega's die had lang Windows Phone. Nou, dat was altijd lachen. Want het was altijd, hij kan alle apps niet draaien. Op een gegeven moment, ondanks dat hij enorme Windows Phone fan was, is hij toch maar huilend naar Android gegaan. Omdat gewoon, ja, niks werkt op die telefoon. En dat is eigenlijk zonde. En dat heeft ook niet aan de overheid geld gelegen die Microsoft daar toen tegenaan heeft gegooid. Je ziet gewoon dat op een gegeven moment zeggen app developers gewoon van ja, ik vind het wel mooi. En ik heb zelfs nu nog het idee, ik ben geen iOS gebruiker in het dagelijks leven. Maar er zijn gewoon apps die op iOS gewoon verfijnder zijn dan de Android versies. Ja. Omdat er gewoon meer effort in wordt gestoken. En laat staan als er nog weer een derde OS bij komt. Dus ik zou zeggen, breek die app stores los van de OS'en. En dan is er wat mij betreft in ieder geval concurrentie genoeg.
Ja, eens.
Duidelijk. Even kijken, nog een paar. Ik denk niet dat we aan alles toe gaan komen. Dus misschien dat we iets nog wel een keer doorschrijven voor een andere keer. Deze pak ik zelf gewoon even op, denk ik. Gregory Kuiks, die zegt, denken jullie dat Apple nu een shift naar andere instructiesets bij AMD/Intel heeft gestart? Ik denk het niet. Ik denk misschien wel dat ze het laten zien hebben hoe goed het werkt en dat het vertrouwen geeft in die keuze en die lijn die al mensen al in zijn gegaan. Maar een processorontwerp is echt iets van jaren. En naar een andere instructie gaat omgaan, is ook echt een traject van jaren. Dus als Apple dat geïnspireerd heeft, dan zou het nog heel erg lang duren. Maar ik vind het heel tof om te zien dat, als je het hebt over competitie en concurrentie, dat nu alles x86, dat het nu gewoon alle kanten op gaat. En dat AMD en Intel volgens geruchten met ARM bezig zijn, maar dat RISC-V nu ook opkomt als echt een open source alternatief. Een andere instruction set architecture. Dus wat we ook al een paar keer hebben gezegd in de podcast. Hè, oh, er gebeurt zoveel op CPU-gebied. Er gebeurt zoveel op videokaartgebied. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar voor de komende paar jaar staat er nog veel meer te gebeuren op processorgebied. En dat gaat nog alle kanten opduiken. Dus dat ik denk dat Apple heeft laten zien dat dat kan. En dat je het veilig kan doen. En dat je daar business uit kan halen. En dat de anderen dat ook al een beetje in de smiezen hadden. Dus ik denk dat we er nog heel veel over gaan horen in de komende jaren.
Ja, ik denk ook even heel specifiek, denk je dat dat bij Intel en AMD gaat gebeuren? Het punt met Intel en AMD, die mogen natuurlijk, Intel sowieso, maar die mogen x86 processors bouwen en dat mag Apple niet. Dus als Apple zelf iets wil, dan moesten ze ook wel wat anders. En je ziet tegelijkertijd natuurlijk het voordeel nu van die M1 chip is dat die zeker qua performance per watt gewoon super goed is. Hij is zuinig en snel. Natuurlijk ook omdat ze op 5 nanometer gebakken worden bij TSMC. Waar, nou goed, het probleem bij Intel, die mogen bekend zijn, die zitten daar nog niet. Aan de andere kant is Intel met Lakefield en volgend jaar ook met Alder Lake natuurlijk ook bezig met van die processors die eigenlijk zo'n soort Big Little opbouw hebben. En dus ook een stuk zuiniger en een stuk efficiënter kunnen gaan zijn in potentie. Dus het is in ieder geval tof dat er een alternatief is voor x86. En zeker als je kijkt gewoon naar die MacBooks, echt ook een goed werkbaar alternatief zo het nu lijkt.
Even kijken, we hebben nog Stefan de Jong. Die zegt, ik ben benieuwd wat Arnoud en of Joris... Nou, Joris zit er niet bij, Arnoud wel. Of andere mensen dus. Vindt van de 55% hogere thuiskopieheffing of veel elektronica? En mijn eerste reactie is, dat is mij een klein beetje aan mij voorbij gegaan. Dat het omhoog gaat. En Arnoud die had gezegd, ik weet niet wat goed wat ik daarvan moet vinden. En Erik zei, nou, ik heb er wel een mening over.
Nou, ik vind het, ja, want het is inderdaad, het gaat met name nu om smartphones. Want op smartphones wordt ook thuiskopieheffing geheven. Dat was tot nu toe €4,70 per telefoon en het gaat omhoog naar €7,30. Nou, ik denk dat is klein bier op de prijs van een gemiddelde high-end smartphone. En dat is ook zo. Maar ik vind de rationeel daarachter gewoon raar. Want wat er feitelijk wordt gezegd, hè, in Nederland in ieder geval hebben we het recht om... Om een thuiskopie te kunnen maken van copyrighted materiaal. Nou, buiten het feit dat ik dan eigenlijk vind dat je dan ook geen DRM op dat soort materiaal moet zetten. Maar goed, laten we die discussie even buiten beschouwing laten. Is het argument nu om bij smartphones specifiek die prijs te verhogen, die thuiskopieheffing te verhogen, is dat meer mensen gebruik maken van online streamingdiensten. Waarbij je dus geldt op het moment dat jij een offline kopie maakt bij een streamingdienst. Dus bijvoorbeeld je maakt een paar playlists op Spotify offline op je telefoon. Dan valt dat dus onder de thuiskopieheffing. Maar je bent helemaal niet de eigenaar in de eerste instantie, want het is een abonnement. Als ik aan het eind van mijn maand geen Spotify meer betaal, kan ik er volgende maand niet meer bij. Dus ik vind het echt belachelijk dat ze dan zeggen van als je het offline hebt, dan moet je daar thuiskopieheffing over gaan betalen. En als dat toch al stand houdt, bedoel, je weet precies wie dat doet, dus maak het dan gewoon een duurder abonnement. Maar laat niet iedereen die €7,30 voor zijn smartphone betalen, ook als je dat helemaal niet doet. Ja, ik kan hier inderdaad een klein beetje over opwinden.
Ik zie het.
Ik vind het een reliek uit een vervlogen tijdperk. Ja. Wat echt gewoon niet meer kan. En daarbij, ik weet niet precies hoe het zit bij films. Maar ik heb alle geluiden die je hoort over muziek. Is dat er ook gewoon veel minder muziek gepirateerd wordt. Nu iedereen natuurlijk gewoon voor zijn Spotify of voor zijn Google Music. Voor zijn YouTube Music en dat soort diensten betaalt. Maar dan op het moment dat je dat dus niet wil streamen. Gewoon om je dataverbinding te ontlasten. Dan geldt het ineens als een thuiskopie. En moet er overgegeven worden. Ja, knoop, dat gaat in de knoop in mijn hoofd.
Dat snap ik heel goed, ja. Ja,
ja nou Stefan, ik denk dat de rest daarbij, ik sluit me daar wel bij aan. Ik was niet op de hoogte dat het inderdaad omhoog ging, maar slecht verhaal.
Ja, ja en de grap is dat op een heleboel producten is het dus iets omhoog gegaan op smartphones heel veel. En op tablets en wearables is het omlaag gegaan, omdat blijkt dat er op wearables worden minder thuiskopieën gemaakt.
Ja. Ik kan Spotify synken naar mijn smartwatch.
Ik ook. En wordt dus niet door niet zoveel mensen kennelijk. Want er zijn minder mensen die een thuiskopie op hun smartwatch hebben staan. Maar goed, ik vind dit echt een rare leak uit vervlogen.
Ja, voor mij was de gedachte ooit van die thuiskopieheffing dat je dan een grammofoonplaat koopt. En dat dan kopieert op een cassettebandje. Om bijvoorbeeld in de auto erin te kunnen stoppen. En er zijn weinig auto's waar je grammofoonplaat op kan afspelen. En daarvoor moet er dan een soort van compensatie gevonden worden. Nou, dit is dan tientallen jaren geleden. En die hebben we nu dus overgeheveld naar het digitale tijdperk. Ja, dan krijg je dit soort kronkels.
Hoeveel auto's kunnen nog bandjes afspelen?
Hele oude auto's.
Ik denk niks wat je nu koopt, inderdaad. Er zit bijna zelfs vaak geen 3,5 mm jack meer in. Allemaal Bluetooth. Hey, maar Jur.
Ja?
Vraag van Mark de Roy. Ja? In een wereld zonder tech, wat zou dan de passie zijn?
Dezelfde als in...
Nou, weet ik hem bij jou wel, denk ik.
Dezelfde als in een wereld met tech, sport. En dan vooral heel veel sport kijken, af en toe een beetje voetballen zelf, maar sporten en in het bijzonder Amerikaanse sporten.
Arnoud?
Ja, ik denk als ik 700 jaar teruggeboren was, dan had ik in een klooster gezeten, was ik de hele dag op perkament aan het schrijven geweest.
Ik denk het ook. Ik denk dat jij in een klooster had gezeten. Ik weet niet waarom, maar dat voelt fitting.
Ja, want ja, schrijven is wat ik al deed toen ik kleinkind was en wanneer ik de beschikking had over een computer. Wacht, dat is niet waar, want ik had de beschikking over een computer, maar ik mocht er helemaal niet vaak op. En dan was ik gewoon aan het schrijven of aan het lezen, één van twee.
Erik?
Ja, het is niet helemaal techloos, maar ik ben wel echt cinemafriek. Ik heb een thuisbioscoop in mijn huis gebouwd, daar heb ik eigenlijk echt veel lol uit. En ik knuts zo graag aan auto's en motoren. Maar dat is ook een beetje tech natuurlijk, maar niet het digitale. Ja, trouwens ook wel digitaal tegenwoordig. Ook aan een laptop hangen en dat soort dingen. Dus,
Ik dacht dat jij de sport ging zeggen.
Ja, maar dat is ook wel een tech-engeltje voor mij. Want dat vind ik ook met name leuk, omdat ik dus allerlei data daarbij verzamel en inzichtelijk maak. Dus bij mij hangt het eigenlijk allemaal toch wel een klein beetje stiekem aan technologie vast.
Oké, ik dacht, terwijl jullie antwoord geven, ga ik daarover nadenken. En I'm drawing a blank, denk ik. Niet dat ik niks doe qua tech, maar...
Formule 1 coureur.
Ja, het zal denk ik... ik ben er niet goed genoeg voor. Maar nee, jij denkt gewoon lezen. Want ik moet wel zeggen, ik lees ook wel boeken en zo, maar ik lees gewoon zoveel online. En ik weet dat ik het vroeger al vet vond toen wij een CD-rommetje hadden met Encarta erop. Dat ik dan gewoon de encyclopedie ging lezen. En dan gewoon, hey, dit is nieuw, dat is nieuw. Oh, dit ken ik nog niet, dat ken ik nog niet. Dus ik ben van nature een heel nieuwsgierig persoon. En nu kan ik online gewoon niet intikken op Google. Dat ik echt gewoon een brain fart heb. Hè? Hoe werkt het eigenlijk? En dan ga ik gewoon 2 uur lang over lezen online. Dus als de hele tech en online niet bestond, dan zou ik denk ik gewoon in een bibliotheek wonen. En dan zou ik gewoon over de meest obscure dingen gewoon boeken gaan openslaan. Omdat ik dat gewoon het allemaal heel interessant
vind. Die Arna dan voor je geschreven had.
Tada.
Ja, maar aan het klooster zit een bibliotheek vast. Dus daar zouden we elkaar dan elke dag zien. Zoals gezegd, we hebben nog een paar vragen. Maar aan de andere kant lopen we ook al flink door. Langer dan de normale podcast. Dankjewel voor het insturen. Dankjewel jongens voor het bijdragen nu en sowieso het hele jaar. We gaan volgend jaar gewoon lekker weer door. Voor iedereen die luistert, doe even voorzichtig. Maar voor mij mag er niet zoveel met vuurwerk dit jaar. Dus dat zal vanzelf wel goed komen.
Mag het karbid schieten
en,
nog?
Ja.
Volgens mij af en toe wel. En laten we bij deze 2020 een hele virtuele trap nageven hier.
Met liefde.
Poem. En wij zien jullie allemaal in 2021, waarin het allemaal hopelijk een heel stuk leuker, gezelliger gaat worden. Dank jullie wel.
Doei.